Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan weer verder met het boek Zij beminde de kerk, aangaande het leven van moeder Julia Verhagen. In de eerste helft van de 20e eeuw moeten in België honderdduizenden jonge vrouwen als dienstmeisje gaan werken om mee te zorgen voor het levensonderhoud van hun familie. En meestal zijn er geen schriftelijke contracten, alleen maar mondelinge afspraken. Vandaar dat de jonge vrouwen heel afhankelijk zijn van de gunst en het vertrouwen van hun werkgever. Dat leidt ertoe dat sommigen uitgebuit worden, terwijl anderen in het gezin worden opgenomen als eigen familieleden. Ook Julia behoort tot die generatie van de bevolking die geen onbekommerde jeugdjaren kent. Onmiddellijk na de kinderjaren volgt de sprong in de soms harde arbeiderswereld. En ondanks haar veelzijdige begaafdheid kan ze geen voortgezette opleiding volgen. Ze werkt als kindermeisje en hulp in het huishouden bij verschillende families in België en vooral in Frankrijk. Voor Julia gaat er in die jaren, waarin zij de apostel Paulus ontmoet, een andere, voor haar tot dan toe weinig bekende wereld open. Later schrijft ze aan kapelaan Hillewaren: onbewust van het kwaad en de gevaren van de wereld, moest ik al vroeg in dienst treden. Ik kan niet uitdrukken hoe ik geleden heb onder die zo plotse verandering van levensomstandigheden. Nu kon ik niets meer elke dag, ook niet meer naar de mis gaan, naar de heilige mis, nog de heilige communie ontvangen. Ik kon Jezus in de kerk nog maar zelden bezoeken, juist nu ik hem zo nodig had. Toen had de gedachte die me moed gaf. En deze gedachte die ik had was: nu zou ik vlug volwassen zijn en dan zou ik naar het klooster kunnen gaan. Alles wat ik nu leerde, zou ik later zeker nodig hebben. Ik maakte het voornemen alles stipt en getrouw te doen. In mijn gebed, in de zelfverloochening en in alles wat men van mij zou vragen. Over haar ontwikkeling in deze periode schrijft kapelaan Hillewaren: de genade laat haar niet los en helpt haar in die harde strijd tegen de gevaren en de verlokkingen van de wereld. Julia moet in die jaren in een wereldse omgeving leven. Ze leert de materiële rijkdom van enkele families kennen en ze begrijpt de voordelen die de toenemende welstand onder de mensen met zich meebrengt en de gevaren voor het geloof en het christelijk leven daarmee verbonden. De strijd blijft haar niet gespaard om ofwel Gods geest of de geest van de wereld te dienen. Bij een kinderloos echtpaar gaat het haar niet goed. Ze voelt zich eenzaam en krijgt niet eens het nodige te eten. Buiten de bevelen die ik ontving, en dat gebeurde slechts eenmaal per dag, heerste daar een volledig stilzwijgen. Mijn gezondheid begon eronder te lijden. Ik moest veel werken en leed soms heel grote honger. Ik achtte het mijn plicht daar niet langer te blijven. Om haar te overtuigen haar ontslag in te trekken, belooft men haar het dubbele loon. Maar op dit aantrekkelijk aanbod gaat ze niet in en stelt eenvoudig de vraag: was ik voordien niet evenveel waard als nu? Julia mag echter ook mooie en verrijkende ervaringen opdoen. In een familie met 7 kinderen in Tourcoing, in Frankrijk, leert ze al jong grote verantwoordelijkheid te dragen. Het jongste kind is pas geboren. De moeder is ziek en moet in bed blijven. Ook de grootouders wonen in bij de familie. De dag is lang. Julia werkt er van de vroege ochtend tot de late avond. Door haar zorgende en dienstbare inzet lukt het haar de blije familiegeest te bewaren en te bevorderen, de kinderen goed op te voeden en andere familieleden mee te betrekken in het vervullen van de huiselijke taken. Ze voelt zich helemaal in die familie opgenomen. Wij waren familie, een echte familie, in de zorg voor elkaar, in het helpen van elkaar en in het samen zoeken naar de beste oplossing voor het geheel en voor ieder afzonderlijk. In deze familie leert Julia de Franse taal beter kennen. Ze vraagt aan de kinderen die aan haar zorgen zijn toevertrouwd haar fouten te corrigeren. En ze vinden het geweldig leraar te kunnen spelen. Julia is blij met alle verbeteringen en betuigt de kinderen ook haar dankbaarheid. Op die manier wordt de relatie tussen haar en de kinderen steeds hechter. Ze houden van haar en bieden spontane hulp aan, waar ze kunnen. Julia is voor de kinderen als een moeder. Ze heeft een grote invloed op hun opvoeding, omdat ze goedheid en kordaatheid met elkaar weet te verbinden. En op latere leeftijd herinnert Julia zich die familie nog zeer goed. Daar heb ik onder andere geleerd wat het betekent moeder te zijn. Als ik het nu nog vertel, voel ik mij weer 50 jaar jonger. Die grootouders werden met de dag jonger. Er was veel voor hen te doen en ze voelden zich nuttig. Nooit heeft één van de kinderen of iemand anders een crisis doorgemaakt. Ze hadden daar geen tijd voor en ik ook niet. Waar liefde is, wordt het dienen eenvoudig. Ik was toen amper 16 jaar. In de jaren dat Julia als dienstmeisje werkt, gaat ze af en toe naar huis. Het is de waakzame moeder al opgevallen dat een jonge man een oogje op haar heeft. En zodra Julia thuis is, komt hij op bezoek. Hij zoekt ook naar andere gelegenheden om Julia buitenshuis te zien. En Julia vertelt: soms gebeurde het ook dat ik hem ondervroeg en onderweg hem ontmoette en hij me aansprak. Maar daar ik aan geen hechtere vriendschap dacht, was ik niet bang. Misschien sprak hij soms meer met mij, omdat we enigszins meer gelijk geaard waren. Dat was mijn enigste gedachte en gaf me zelfvertrouwen. Moeder Verhagen hoort van die ontmoetingen en ondervraagt haar dochter hierover. En thuis werd ik erop berispt. Maar ik zweeg, waardoor de beschuldiging nog zwaarder woog. Men meende dat ik hun de waarheid verborg. Gezien de situatie is Julia blij dat ze gevraagd wordt om voor enkele maanden aan de Noordzee voor twee kinderen te zorgen, daar hun moeder ziek is. Tijdens haar verblijf in het Zoute aan Zee, in de nabijheid van Knokke, schenkt God haar ziel weer een diepe vrede. In de schoonheid en stilte van de natuur laat hij haar zijn heerlijkheid ervaren in een kleine kapel midden in de duinen. Kapelaan Hilleware schrijft hierover: 5 maanden verbleef ze aan zee, in een kleine afgelegen badplaats. Het zou een tijd worden van inkeer en bezinning. En Julia schrijft: de stilte die daar heerste deed me goed. Ik had daar zo'n behoefte aan. Nog nooit had ik de natuur zo mooi, zo stemmig gevonden. Wat vertelde me die uitgestrekte bossen en duinen, toch veel over de eenzame die daar woonde, dikwijls alleengelaten in het tabernakel. Het was zo stil in die kleine kapel, waar heel zeker zelden iemand binnenkwam. Ik voelde er mij zo naartoe aangetrokken. Alles scheen me hier zo hartelijk en vertrouwd toe te spreken, tot zelfs de grote wonderbare watervlakte. Alles vertelde me hier van Gods grootheid, wijsheid, almacht, goedheid en schoonheid. Ik luisterde naar dat alles. Ik leerde de stilte in de natuur beminnen, die me zoveel en zoveel en zozeer had geleerd en tot overweging hadden uitgenodigd. In de stilte had mijn ziel hier duidelijk de stem van de genade gehoord. Voortaan zou ik de weg van het zwijgend luisteren volgen, waarin ik God ontdekte en mezelf leerde kennen. In die tijd neemt Julia steeds weer haar toevlucht bij Maria. Vanaf haar kinderjaren is ze innerlijk gegrepen door de moeder van God. Ze mag in die jaren van groei naar volwassenheid steeds sterker haar moederschap en haar moederlijke nabijheid ervaren. Ze schrijft kapelaan Hillewaere: weet u waar ik alles leer kennen en beantwoorden, waar ik het geheim van de liefde heb ontdekt? Bij Maria, mijn moeder. Wat een geluk haar kind te zijn. Haar liefde is zo groot en vindingrijk. Zij weet altijd raad of vindt een oplossing, niet altijd onmiddellijk, maar dan wacht ik op haar. Met kerstmis 1928 moet Julia onverwacht een operatie ondergaan. Ze wordt gedwongen haar werk te onderbreken en wordt in het ziekenhuis te Menen opgenomen. Opnieuw verneemt ze Gods uitnodigende stem tot een leven van grotere overgave. Het was juist een paar dagen voor het mooie kerstfeest. De kleine Jezus zou me dit jaar niet uitnodigen naar het liefdesmysterie van de kribbe, maar zou me iets anders schenken, het liefdesmysterie van zijn kruis. Vlak boven mijn bed, in een groot kruisbeeld. Het leek alsof de lijdende Jezus me iedere keer aankeek als ik naar hem opkeek. Onze blikken ontmoetten elkaar, onze gedachten kruisten elkaar. Ik voelde dat ik niet bovennatuurlijk beminde. Ik beminde te veel de schepselen. Ik maakte een ernstig voornemen mij dieper te bekeren en een nieuw leven te beginnen. Ik nam me voor elke dag af te sluiten met een gewetensonderzoek. Voortaan zou de Calvarieberg me de offerliefde leren. Hier was mijn verlangen naar het klooster weer sterker geworden. Te midden van veel ervaringen en beproevingen weet Julia dat de Heer haar beschermt en leidt. Mijn kinderjaren en mijn jeugd hebben ontberingen gekend naar ziel en lichaam. Maar Gods barmhartige gerechtigheid was er ook. Zijn soevereine leiding in de verlossende liefde. Zijn koninklijke almacht waardoor hij alles leidt naar het doel. De verheerlijking van de Vader en het herstel van zijn koninkrijk op aarde. Gods ingrijpen in de bioscoop. Het is 1929. Julia is in dienst bij de industrieel Adriaan de Klerk en zijn echtgenote te Kortrijk, niet ver van Geluwe. Ik was er alleen om het huis in te richten voor de pasgehuwden. En bij hun aankomst gaf de jonge vrouw met het beheer van het huishouden in handen. Daardoor had ik de persoonlijke vrijheid bij het vervullen van mijn opdrachten. Julia wint vlug de waardering van het echtpaar. Omdat ze haar werk goed verricht, wordt haar de mogelijkheid geboden regelmatig de mis bij te wonen. In die tijd denkt ze veel na over Gods plan met haar leven. Uit dankbaarheid geeft mevrouw de Klerk haar een toegangskaart naar de bioscoop. Ze nodigt haar uit voor de film De Koning der Koningen, waarin het leven van Jezus wordt vertoond. Uit liefde neemt Julia de uitnodiging aan, ook al vindt ze het niet zo passend om in de vastentijd naar de bioscoop te gaan. Deze film, al in 1927 in de Amerikaanse cinema's vertoond, is een waar meesterwerk. De Heer gebruikt hem om opnieuw en krachtig in te grijpen in het leven van moeder Julia. Julia schrijft hierover. Het was tijdens de vastentijd van het jaar 1929. De film De Koning der Koningen werd vertoond. Het was een goede film. Ik bevond me in de filmzaal waar ik met tegenzin naartoe was gegaan. Ik deed het alleen om mevrouw de Klerk een plezier te doen. Daar heb ik de genade ontvangen van mijn bekering. Wat werd ik getroffen in het diepste van mijn ziel. Nooit zal ik het kunnen vergeten. Die blik en dat woord van Jezus bij het afscheid van zijn moeder, zijn woord aan Maria Magdalena, aan Petrus, de plechtige intocht in Jeruzalem, het laatste avondmaal, zijn testament, zijn apostelen en daarna het liefdesdrama van zijn lijden. Voor het einde van de film ben ik weggegaan. Er was zo'n mooie hemel boven mij, vol sterren, en rondom mij zo'n weldoende avondstilte. Alles werkte als het ware samen en trok me onweerstaanbaar naar hem, hoewel ik enigszins beschaamd was over mezelf. Ik had begrepen en gevoeld dat de Heer mij om iets vroeg, wel duidelijk en zonder enig voorbehoud. Een doordringend licht had mij oppermachtig getroffen. Met een sterke en tegelijk zachte aantrekkingskracht had Gods barmhartige liefde bezit genomen van mijn ziel, van heel mijn wezen. Op dat ogenblik heb ik mij helemaal aan God gegeven, zoals ik was. In de mate dat het mij op die avond in mijn geweten duidelijk werd, heb ik mij verplicht tot de goede strijd, tot een leven van diepe zelfverloochening en onthechting. Deze innerlijke klaarheid betekent een beslissende ommekeer in het leven van de 18-jarige Julia. Ze beschouwt dit ingrijpen van God altijd als de genadevolle roep tot een diepere bekering en een meer omvattende zelfgave. Onmiddellijk na haar thuiskomst uit de bioscoop neemt ze het besluit haar leefgewoontes grondig te wijzigen. Vele jaren al probeert ze een oprecht gelovig leven te leiden, maar in het louterende licht van die ervaring wordt ze in heel haar wezen gegrepen door Gods heiligheid en door de grootheid van zijn barmhartige en rechtvaardige liefde. In Jezus Christus, de Koning der Koningen, mag ze een nieuwe blik op haar leven ontvangen, met zijn goede en minder goede kanten. Zo krijgt ze een duidelijker bewustzijn van de onvolkomenheden die haar uitsluitende liefde voor de Heer in de weg staan. En nog diezelfde avond ruimde ik mijn kamer op. Alles wat mij overbodig leek, nam ik weg om mij ervan te onthechten. Ik merkte voor eerst aan hoeveel kleine zaken en banaliteiten ik gehecht was. Ik nam het kruis van de muur en schreef op de achterkant: Voor u, Jezus, help me. Daarna bepaalde ik mijn uur van opstaan elke dag 5:30. Ik nam me voor elke dag naar de heilige mis te gaan en een half uur ervoor een passage te overwegen uit het leven en het lijden van Jezus. Vanaf de volgende dag oefende ik mij met nog meer beslistheid op de weg van innerlijke en uiterlijke zelfverloochening en om meer in Gods tegenwoordigheid te leven. Ik vond heel veel hulp en kracht in de heilige communie. God kiest de film, een middel dat in de 20e eeuw een zo belangrijke plaats zal innemen in het leven van de mensen, om in Julia's ziel het verlangen naar heiligheid te ontsteken. De liefdevolle blik van Jezus heeft haar hart getroffen. Haar antwoord is een radicaal ja aan de Heer. En gedragen door Gods kracht en liefde, begeeft ze zich op de moeizame, maar gelukkige weg van de dagelijkse bekering. Beslist en geduldig strijdt ze de goede strijd. Ze weet, de bekering is niet het werk van één dag. Het is ook niet ons eigen werk. Julia wordt sterk geconfronteerd met enkele trekken van haar karakter, die nog een loutering en omvorming moeten ondergaan. Trouw volgt ze die weg, ook al blijft ze niet gespaard van allerlei bekoringen. Van de heilige Paulus heeft ze geleerd om in alle innerlijke noden vast op Gods barmhartige liefde te vertrouwen. Meer dan tevoren beseft ze dat de inspanningen voor de persoonlijke heiliging van dit vertrouwen doordrongen en omgeven moet zijn. Al meerdere keren voelde ik me gedreven mij nog meer aan de Heer te geven, mij zonder voorwaarden over te leveren aan zijn miskende liefde, maar ik schrok van die gedachte en ik aarzelde. De Heer staat daar echter bij en schenkt haar kracht en moed. Ik erkende dat ik voor de vrije keuze stond van twee wegen die me beide bekend waren. Als je me lief hebt, neem dan uw kruis op en volg mij. Lees je in Matteüs, 10e hoofdstuk, vers 38. Ik stond op om die weg te kiezen, die me naar het huis van de Vader leidde. Ik heb gesmeekt om de liefde van Maria Magdalena en om het berouw van Petrus. Er zal vreugde heersen over de terugkeer van een zondaar, want in hem zal de barmhartige liefde van God schitteren, zoals ze ons in zijn verlossingswerk openbaar geworden is. Het was alsof ik nu door deze liefde gedragen werd. Val van de trap. Met vreugde vervult Julia haar taak in Kortrijk. De jonge mevrouw de Klerk verwacht haar eerste kindje en Julia doet er alles voor om haar krachtdadig bij te staan. Op een dag poetst ze, zoals gewoonlijk, de trap die leidt naar de eerste verdieping. Als iemand aanbelt, haast ze zich naar beneden om de deur te openen, maar daarbij glijdt ze uit, valt meerdere treden naar beneden en komt op een ongelukkige wijze terecht op de ijzeren emmer die beneden aan de trap staat. O, ze voelt hevige pijnen. Zo plots, als door een bliksemschicht, werd mijn lichaam door lijden getroffen, door een voor het menselijk oog onbeduidende val. Maar in deze ogenblikken stond Jezus mij bij. Hij stond ook bij mij. Ja, zo was het. Ik voorzag het en hoorde in het diepst van mijn ziel de stem van de Meester, die me uitnodigde om met hem de Calvarieberg op te gaan. Het is kort voor de geboorte en in haar fijn voelende aard wil Julia alles vermijden wat haar werkgeefster, mevrouw de Klerk, zou kunnen belasten. Daarom ook komt er geen klacht over de pijnen van deze val. Ze is zich trouwens ook niet bewust van de ernst van haar toestand. Als de pijnen na enkele dagen iets draaglijker worden, hoopt ze op genezing. En kort daarna wordt Julia's moeder zo ziek dat men voor haar leven vreest. En Julia wordt dan snel naar huis geroepen en zorgt voor haar met grote liefde. Ondanks haar eigen lijden wil ze ook 's nachts niet van haar ziekbed wijken. Na enige tijd verbetert de gezondheid van haar moeder weer enigszins. Maar de pijnen bij Julia nemen echter toe. Bij verschillende doktersonderzoeken stelt men vast dat er niet alleen ribben gebroken zijn, maar ook versplinterd. En dat leidt tot ontstekingen. Na enige tijd mag zij met toestemming van de dokter naar Kortrijk terugkeren om mevrouw de Klerk bij te staan in de weken na de geboorte. Het duurt echter niet lang of ze wordt opnieuw gedwongen terug naar huis te gaan als gevolg van haar val. In de daaropvolgende jaren zal Julia nog veel te lijden hebben naar ziel en lichaam. Het is een voortdurend op en af. Na elke hoop op beterschap volgt telkens een terugslag. In oktober 1929 aanvaardt Julia, ter vervanging van haar zus Augusta, die intussen getrouwd is, een betrekking bij de voormalige familie Tiberghien, of Tibergien, in de Franse stad Tourcoing. Mevrouw heeft vroeg haar echtgenoot verloren, een gewaardeerde bedrijfsleider van een textielfabriek. De jonge weduwe heeft een goede naam en is gekend om haar trouw in het geloof. Haar verhouding tot Julia is hartelijk en oprecht en ze is bezorgd over haar aangetaste gezondheid. Ze laat haar nieuwe medische onderzoeken en behandelingen ondergaan. Daar is echter geen wezenlijke verbetering en zo moet Julia ook deze familie verlaten, tot grote spijt van mevrouw Tiberghien. Ze schrijft: mevrouw Tiberghien, of Tibergien, wilde voor mij een moeder zijn en wilde verhinderen dat ik bij haar wegging. In januari 1930 sluit Julia in Geluwe aan bij het apostolaat van de zieken. En daardoor wordt zij in een vereniging met een groot aantal zieken opgenomen. Samen met hen probeert ze haar lijden vruchtbaar te laten worden voor het heil van de zielen. Ze schrijft daarover: heel toevallig kreeg ik een brief van de ziekenapostolaat te lezen. Het maakte indruk op mij. Ik wilde niet alleen offer, maar ook apostel zijn, omdat ik voelde dat Jezus er mij toe riep. Ik aanvaarde het om in mijn ziekte een apostel van Jezus te zijn. Ik voelde me onuitsprekelijk gelukkig in dit apostolaat. In datzelfde jaar ondergaat Julia 2 operaties in het ziekenhuis te Menen. Maar ook die medische ingrepen brengen niet de gewenste hulp. Door haar ziekte kan Julia gedurende verschillende jaren geen dienstplaats meer aannemen en moet ze doorgaans thuis blijven. In deze tijd wijst een arts haar erop dat ze niet hoeft te rekenen op een lang leven. In haar geweten erkent ze dat de Heer haar het offer van haar gezondheid vraagt. Vrijwillig geeft ze haar toestemming. Aangezien Jezus' liefde me uitnodigde, gaf ik mij opnieuw aan hem over. Ik offerde hem mijn gezondheid en aanvaarde alles wat de toekomst zou brengen. De val van de trap betekent het definitief binnentreden van ziekte en lijden in het leven van Julia. Nooit meer zou Julia haar lichamelijke gezondheid volledig herwinnen. Door haar verbondenheid met Jezus en haar verbondenheid met God bezit Julia een grote uitstraling en een blijvende invloed. Zoekende mensen komen herhaaldelijk naar haar toe, hoewel het in die tijd niet vanzelfsprekend is geestelijke raad aan een jonge vrouw te vragen. Iemand die ze goed kent en die om hulp vraagt, geeft ze de volgende raad. Als je met iemand botst en je voelt je innerlijk gekwetst, dan is het goed de anderen niet te snel te beschuldigen. Want het kan zijn dat de schuld of medeschuld bij jou ligt. Misschien is er bij jou nog een hoekig kantje aan waar de anderen zich aan stoot. De overgevoeligheid wortelt vaak in de gekwetste eigenliefde. Midden in beproevingen bewaart Julia een scherp aanvoelen voor de zielenoden van andere mensen. Zelf is ze vervuld van de gelovige zekerheid dat alle beproevingen uiteindelijk het geheimvolle plan van God dienen. In de vernedering en in het lijden heb ik een verborgen schat gevonden. Daarin herkende ik de weg die ik moest gaan. Ondanks alles blijft Julia niet werkloos. Voor zover haar gezondheid het toelaat, helpt ze mee in het huishouden van haar ouders. Verder naait ze, vervaardigt stoffen servetten voor een firma. Ze valt op door haar vlijt en vaardigheid. Haar handwerk wordt ten zeerste gewaardeerd en wordt volgens haar werkgever als het beste en fijnste beschouwd. Julia is blij dat ze op die manier haar familie kan ondersteunen. De nood in deze jaren is heel groot. De wereldwijde economische crisis van 1929 heeft tot gevolg dat de armoede zich alom verspreidt. En ook België blijft niet gespaard. De werkloosheid neemt razendsnel toe. Wie geluk heeft om werk te vinden, krijgt zo'n karig loon dat hij met moeite kan voorzien in de meest levensnoodzakelijke, het voedsel. Julia schrijft: door mijn thuiswerk probeerde ik in de mate van het mogelijke de last van de financiële offers te verlichten die mijn ouders door mijn toestand te dragen hadden. Ik voelde me niet werkloos, want van de morgen tot de avond was ik bezig met alles wat de hand vervaardigen kon. Dit gaf me gelegenheid om na te denken over mijn leven, met een blik die zowel naar het voorbije als naar de toekomstige gericht was. De medische behandelingen van de gekwetste ribben als gevolg van de val van de trap zijn slechts van gering nut geweest. De wonden helen maar langzaam en ze breken regelmatig terug open. Vaak is Julia bedlegerig. Toch was het een tijd van grote genade. Gedurende die vele maanden van lijden putte ik kracht uit het offer. Gods licht had mij zijn barmhartige liefde laten schouwen, vooral zijn goedheid. Julia voelt zich innerlijk steeds meer naar het contemplatieve leven getrokken en denkt er zelfs een tijd aan in een contemplatieve orde in te treden. Dat is echter niet mogelijk omwille van haar gezondheid. Daarom wordt ze op 11 februari 1934 lid van de derde orde van de Karmel in Wervik. Ze houdt veel van de grote heiligen van de Karmel, vooral van Theresia van het Kind Jezus en Elisabeth van de Heilige Drievuldigheid. Hoewel ze hun leven nauwelijks kent. In die tijd is het gebruikelijk dat leden van de derde orde een eigen beschermheilige krijgen. Julia wordt toevertrouwd aan Elisabeth van de Drievuldigheid, die, net als Julia, een grote liefde had voor de apostel Paulus. Deze karmelites, gestorven in 1906, wordt voor haar een belangrijke innerlijke begeleidster. Ze riep me naar binnen, dat wil zeggen, ze leidde me binnen in het beschouwelijke leven. Ze hielp me afstand te nemen van de stormachtige en onrustige wereld rondom mij. Ze leerde me met heimwee en groot verlangen te luisteren naar het barmhartige hart van Jezus. Terugblikkend op haar innerlijke weg tijdens haar kindertijd en jeugd, schrijft Julia: juist in deze jaren ontving ik van de Heer bijzondere genadeblijken. Ik was er me toe niet van bewust. Ik had geen notie van het geestelijk leven, als ik dat zo mag zeggen, en ik was deze genade niet waardig. Ik druk me misschien niet goed uit. Ik probeerde eenvoudig de Heer lief te hebben op mijn manier. Ik had het anders niet gekund en we begrepen elkaar.
Thank you.
klein hoofdstuk nu over het ontstaan van een nieuw charisma aangaande moeder Julia Verhagen in het boek Zij beminde de kerk. De periode situeert zich tussen 1934 en 1943. Eerst spreken we over het Heilig Verbond. Terwijl Julia in de stilte en de eenvoud van het huisje in Geluwe de gebeurtenissen in kerk en maatschappij volgt en biddend tot de Heer brengt, ballen de onweerswolken op internationaal vlak steeds meer samen. In vele landen leidt de aanhoudende wereldwijde economische crisis van 1929 tot ingrijpende politieke veranderingen. Dictatoriale regimes en regeringen komen aan de macht door hun beloften werkplaatsen te creëren en sociale noden te lenigen. Op 30 januari 1933 wordt Adolf Hitler tot Duitse Rijkskanselier gekozen. En al vlug komt in Duitsland een zogenaamde gelijkschakeling. De staat, de economie, de cultuur en het hele openbare leven moeten beantwoorden aan de doelstellingen van het nationaal socialisme. In het jaar 1934 zijn ontwapening en veiligheid de slogans in de buitenlandse politiek. In werkelijkheid echter neemt de bewapening overal toe. Een hele reeks van internationale pogingen tot ontwapening mislukt. De bewapeningswetloop, is volop ingezet. Als gevolg van deze ontwikkeling komt het tot de zogenaamde politieke van verbonden. Dus er komen politieke verbonden. Belangrijk woord voor de toekomst. De grootmachten trachten door verdragen hun macht te verstevigen en uit te breiden. In een historische kroniek heet het: 1934 is het jaar van allianties tussen verschillende staten. Het Duits-Poolse non-agressiepact, het Balkanverdrag tussen Griekenland, Joegoslavië, Roemenië en Turkije, het Romeins protocol tussen Italië, Oostenrijk en Hongarije, het Baltisch pact tussen Estland, Letland en Litouwen en andere verdragen dienen tot beveiliging van de terreinen van invloed en van de nationale zekerheidsinteresses. Het grote aantal verbonden verscherpt echter de tegenovergestelde belangen en spanningen tussen de machtsblokken. Het oorlogsgevaar neemt toe. Het jaar 1934 krijgt ook voor Julia een beslissende betekenis. Weer ligt ze ziek te bed in het huisje van haar ouders. Op het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus wordt haar door een genaderijk licht een diepe ervaring geschonken van de met doornen gekroonde Heer in een genaderijk licht. Tot in het diepst van haar ziel wordt ze geschokt door zijn lijden aan het kruis, terwijl ze tegelijkertijd begrepen wordt en gegrepen wordt door de oneindige liefde van zijn hart. Een onuitsprekelijke droefheid vervult haar wezen en ze merkt hoe Jezus haar nog meer aan zijn hart wil binden, roept tot een leven van bruidelijke overgave aan hem. Ze onderkent zijn uitnodigingen om te delen in zijn liefde dorst naar zielen, vooral naar zielen voor het Godgewijde leven, en neemt ze aan. Het lijkt haar alsof die goddelijke liefde haar hart in bezit wil nemen. Doordrongen van deze liefde geeft ze zich aan de Heer voor het heil van de kerk. Het ja-woord dat ik toen aan de Heer gaf, was als een heilig verbond. Een heilig verbond met het godmenselijk hart van Jezus, dat zich voortdurend opoffert in zijn lichaam, de kerk. Deze genade leidt Julia dieper binnen in het verlossingswerk. Aangetrokken door de liefde van de gekruisigde, wordt haar een innerlijk licht geschonken over het geheim van het nieuwe verbond. Een verbond dat God met de mensen gesloten heeft. Enkele jaren daarvoor had de heilige Paulus haar gevoerd tot het hart van Jezus en zijn lichaam de kerk. Nu, in de liefde van het heilig hart van Jezus, begrijpt ze dieper de betekenis van het nieuw en eeuwig verbond, waar de heilige Paulus de uitmuntende getuige van was en is. In dit verbond worden de zonden van de mensen weggenomen. Vergelijk Romeinen, hoofdstuk 11, vers 27, hun harten omgevormd en door de Heilige Geest vervuld, Romeinen hoofdstuk 5, vers 5. Het nieuw verbond is geen verbond van de letter, maar een verbond van de geest. Vergelijk tweede hoofdstuk Korintiërs. Waarin de kinderen Gods naar de ware vrijheid worden geleid. Brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 24. Door het heilige verbond wordt Julia meegevoerd in een diepere liefdesvereniging met de Heer. Wanneer ze later de grootheid van dit verbond mag schouwen, schrijft ze het volgende gebed, en ik citeer. Jezus, mijn Heer en mijn Christus, gij hebt mij de poort van uw hart willen openen, dat verwond is door de beledigingen en de misdaden van de zonden. Gij hebt mij het wonderbaar geheim geopenbaard van het verbond, ontsprongen uit uw hart vol erbarmen. O mijn Verlosser, welk een vertrouwen! Welke genade en welke vergiffenis in overvloed! Steeds hebt gij medelijden met uw uitverkoren volk. Onophoudelijk luistert gij naar zijn klagen en roepen en gij redt het voor het eeuwige leven. Aan u zij eer en glorie, nu en altijd en in eeuwigheid. Gij hebt mij aan u gebonden in de genade van het heilig verbond. In een diepe liefde mag ik met u dit grote geschenk leven. Jezus, mijn koning en mijn bruidegom, mijn leven, mijn vreugde, mijn alles. Uw hart, vuurgloed van liefde, is voor eeuwig mijn rustplaats geworden. Daar toont gij mij duidelijk de weg om u zonder angst noch twijfel te volgen. Omhuld door uw barmhartigheid verlaat ik mij op uw wet en uw bevelen. Om met u aan het verlossingswerk mee te werken, hebt gij mij opgenomen in een diepe eenheid met u, om te boeten en eerherstel te brengen voor de zonden van de wereld. Tot zover dit gebed. Julia beleeft dit heilig verbond als een totaal onverwacht geschenk van God dat haar met diepe dankbaarheid en eerbiedige bewondering vervult. Het helpt haar de genade van het doopsel te verdiepen en verder te ontwikkelen. Het heilig verbond plaatst haar leven nog veel bewuster in de grote heilsgeschiedenis. Een geschiedenis waarin steeds opnieuw de onverbreekbare trouw van God schittert, ondanks de ontrouw van veel mensen. Het heilig verbond moet opnieuw de zin voor de heilsgeschiedenis wekken, schrijft ze later. Zij mag begrijpen dat de geschiedenis van het heil door alle tijden heen verder gaat en God grote daden volbrengt in het hart van hen die zijn zoon navolgen in geloof, hoop en liefde. Als Julia het heilig verbond ontvangt, is ze een jonge vrouw van nog geen 24 jaar. Op dat moment begrijpt ze dat de doornenkroon haar verdere leven zal tekenen. Christus heeft met zijn doornenkroon de hoogmoed van de mensen uitgeboet. En verbonden met Christus verneemt ze in haar geweten de uitnodiging om vrijwillig eerherstel te brengen voor de geestelijke hoogmoed van de mensen en plaatsvervangend te bieden en te lijden voor velen. Ik mocht begrijpen dat de doornenkroon een grote plaats zou innemen in mijn leven. Ik heb ze aangenomen. De inhoud ervan, de betekenis, zou me pas later duidelijk worden in de ontwikkeling van het werk. Ik bood mezelf aan als offergave. Tegelijkertijd wekt de Heer in haar de dorst naar zielen. Daarover geeft ze volgend getuigenis. Ik werd vervuld met een niet te lessen dorst om hem te beminnen en er mij voor in te zetten dat hij door anderen bemind zou worden. En wil door mij uit te leveren aan een zeer diepe loutering en bekering met het oog op die zending die hij me steeds duidelijker te kennen gaf en die zich ontwikkelde in de genade en het charisma van het werk. De liefdedorst naar zielen wordt in haar hart tot een brandend gevoel, een brandende gloed. De bereidheid om zich samen met de priesters te offeren voor het heil van de zielen vervult haar hele wezen. En zij schrijft aan kapelaan Hillewaren: het is het innigste verlangen van Jezus dat er nog meer offerzielen ontstaan en gevormd worden, die zich volledig geven voor de priesters en aan de zijde van de priester. In de geest van de heilige Paulus voelt ze zich gestuurd haar leven te geven voor de verlossing van vele mensen, als een levende, heilige offergave die hij kan aanvaarden. Citaat uit Romeinen, hoofdstuk 12, vers 1. Dat offer is niets anders dan haar gave aan Christus zonder voorbehoud in een bruidelijke liefde. Toen ik in 1934 aan de Heer mijn jawoord gaf om van dan af zijn plan te dienen, was ik als iemand die in een nieuwe wereld binnentrad, die hij zelf was, de Heer, de gekruisigde en met doornen gekroonde mensenzoon, de koning van deze tijd en van eeuwigheid, als ik het zo zeggen mag. Sindsdien behoorde ik hem toe op een heel bijzondere wijze. Ik werd de zijne. Nog op de avond van haar leven getuigt Julia van de genade die haar in het jaar 1934 is verleend. Dit jaar was als het ware een mijlpaal op de weg van het werk. Dit charisma zou zich ontwikkelen midden in de tekenen van de tijd om de in nood verkerende kerk bij te staan. Zo mocht ik het zien en ervaren. Tot zover de lezing uit het boek Zij beminde de kerk aangaande moeder Julia Verhagen. En volgende keer gaan we verder met verdere genaden en beproevingen. Dank u wel, beste luisteraars van Radio Maria.